Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 43ste psalm, psalm 43, en daarvan het eerste en het derde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. En ook het derde vers 1 en 3 van 43. willen verder lezen in Nehemia, in deze Bijbellezingen, Nehemia 4. Om vanavond dan te lezen de versen 7 tot en met 23. Nehemia 4, vanaf vers 7 tot en met het slot. En het geschiedde als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En ze maakten al tezamen een verbintenis dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht hunnenthalve. Toen zeide Juda, de kracht der dragers is vervallen en der stofs is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd, ze zullen het niet weten, nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel 10 maal zeiden, uit al de plaatsen door de welke gij tot ons wederkeert. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogten, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiesen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zei tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, vrees niet voor hun aangezicht. Denkt aan die grote en vreselijke heren en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk en de helft van hen hielden de spiesen en de schilden en de bogen en de pansiers. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda, die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk en de ander hield het geweer. En de bouwers die hadden een iegelijk zijn zwaard en zijn lendenen gegord en bouwden, maar die met de bazuin blies was bij mij. En ik zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, het werk is groot en wijd en wij zijn op de muur afgezonderd, de een ver van de ander. Ter plaatse waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk en de helft van hen hielden de spiesen van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. Ook zeide ik te dien tijde tot het volk, en iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn en des daags aan het werk. Voorts nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren. Wij trokken onze klederen niet uit. Een iegelijk had zijn geweer en water. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn zegen over het woord wat we met elkaar willen behandelen. Laat ons bidden. Heere, u die toekomt alle macht en alle eer en alle aanbidding. U brengt ons op deze donderdagavond hier samen in uw huis, rondom uw woord, waarin we het lazen. De Heere zal voor ons strijden. En daarin ligt toch alles. Als we terugzien in de dagen van Nehemia, de strijd, de vijanden die zich richten op uw volk. Als we kijken om ons heen in onze dagen, als de vijanden zich richten op het volk van Israël, als de vijanden zich richten op uw volk, zij die de verschijning van de Heere Jezus leerden lief krijgen. Wat kan het een strijd en aanvechting van binnen geven, de onmogelijkheden in onszelf te zien, de zwakheden bij onszelf te verstaan, van eigen krachten ontbloot en de vijand is zo groot. Hoe moet het ooit in die strijd verder, als wij niets hebben en de vijand met zijn geweren, met zijn spies en met zijn zwaard voor ons staat. Heere, leer het ons verstaan en leer ons daarin te geloven en leer ons daarop te vertrouwen. De Heere zal voor ons strijden, opdat wij wegvallen en u overblijft. En zo komen we tot u in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus, als mens die zelf niets hebben, krachteloos en machteloos. En onze handen zijn niet gereed om te strijden, maar wilt u onze handen naartoe bekwaam maken. En wilt u geven dat als we met elkaar terug mogen naar Jeruzalem uit de dagen van Nehemia, en wat u, o Heilige Geest, hebt laten optekenen in uw woord, als we dat mogen behandelen, wilt u uw zegen erover geven? Wilt u ons de concentratie geven om naar uw woord te luisteren? Wilt u ons ook daarin de kracht geven om ook mee te lezen, om de schrift tot ons te nemen, om te ontdekken waarom elke letter daar staat, omdat elke letter door u is ingegeven en het nuttig is tot onze zaligheid, tot onderwijzing, tot lering, tot vermaning. En zo mogen we toch bidden om uw zegen voor ons hier en alle die met ons verbonden zijn. Wilt u zijn met uw dienstknecht, schenk hem wat u nodig heeft, een stem om te spreken, de hulp en de leiding van u, de Heilige Geest. En wilt u toch geven dat vanuit deze geschiedenis ook geestelijke lessen naar boven mogen komen voor de praktijk van ons bestaan, die ook in de gemeente van Elburg tot zegen mogen zijn. En zo dragen we elkaar aan u op, biddend om uw ontferming. En als we dat doen, dan weet u ook van zorgen, van ziekte, van moeite, van rouw, van spanningen. Dat kan er allemaal niet leven in het midden van de gemeente. Gedenkt u hoofd voor hoofd en hart voor hart. In het bijzonder de zieken dragen we aan u op. Als toch ook, en dat zal hier in Elburg ook zijn, op dit moment velen in ons land en in deze regio getroffen zijn door de griep, mogen we u ook vragen of u ook weer wilt oprichten, de krachten weer wil vernieuwen. We mogen u vragen om uw zegen, over uw woord wat mag worden uitgelegd. We bidden voor elkaar, we bidden voor alle die ons lief en dierbaar zijn. We bidden voor onze kerken waartoe we behoren, aan de vooravond van de week waarin de generale synode samenkomt. We bidden om uw zegen voor ons land, allen die over ons zijn gesteld, onze koning en zijn gezin, onze minister-president, de ministers, provinciaal, plaatselijk niveau, allen die leiding hebben te geven, wilt u ze helpen. We bidden voor uw bondsvolk Israël. We mogen u vragen, wilt u dat volk in de verdrukking onderwijzen door uw woord en door uw geest? We bidden voor de wereld in nood, landen in oorlog, Rusland, Oekraïne, vele andere plekken waar mensen tegen elkaar opstaan, wilt u de vrede werken die alle verstand te boven gaat. En zo mogen we in al deze dingen vragen, wees ons goed en nabij. Heere, u kent onze harten. Zij die leven voor eigen rekening, die vreemd zijn aan de kennis van u, grijpt u toch in. Misschien wel die van alles hebben opgebouwd, hebben opgestapeld aan hun werken, aan hun vroomheid, aan hun verdiensten, wilt u het alles omverblazen, opdat ze niets overhouden en zo aan de kant worden gezet en als een uitgeschudde, uitgeklede zondaar aangewezen raken op die gerechtigheid van Christus. Gedenk ook de kleintjes in de genade, de zuigelingen, wilt u ze melk geven, opdat ze verder mogen wassen en toenemen. En gedenk ook de jongelingen en de vaders in genade, dat zij ook gevoed mogen worden met vaste spijs, om daarin verder te wassen en toe te nemen, en om meer hun zekerheid en vastheid in Christus te vinden. Wilt u zo in ieder schenken naar wat hij of zij voor nodig heeft, ook de organist in het bespelen van het orgel, de gemeente in de samenzang, schenk u hulp. We vragen het alles in de wegneming van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de derde psalm en daarvan de versen 2 en 4. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En ook het vierde vers. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geef uw volk de zegen. 2 en 4 van de 3e psalmen, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere, die zegenen u en uw gaven. stad, het heiligdom, de woning van God, de Allerhoogste Koning, wordt in haar muren talentijd door beekjes de rivier verblijd. Vers 2 van 46 willen we straks gaan zingen na de Bijbellezing over Nehemia 4. Geliefde gemeente, 7 oktober 2023. Dat is een dag die de wereld niet snel meer zal vergeten. En zeker een dag die ook in het geheugen van elke Israëliet staat gegrift. Een diep trieste dag. De veiligheidsdiensten die waren overvallen. Openlijk gefaald. De wachtposten die in slaap waren gesukkeld. En de bewapening was duidelijk niet op orde. De vijand die kreeg vrij spel. En verwoestend en vernietigend sloeg Hamas toe. Meer dan 1200 slachtoffers die er vielen onder het Joodse volk. Velen die werden meegevoerd, gegijzeld. Deze dagen zie je dat steeds enkele van die gegijzelden vrijkomen. Maar een enorme slag die heel Israël een trauma bezorgde. En veel van wat sinds 1948 was opgebouwd, werd eigenlijk als het ware met die ene slag weer afgebroken. In die voortdurende strijd tegen de omliggende volkeren was een bepaalde laksheid, een bepaalde gemakzucht en misschien ook wel een bepaalde hoogmoed binnengeslopen. En de gevolgen, die waren ernaar. We zien dan ook direct dat in de strijd tegen de vijand, Gods volk, want het is en blijft Israël toch, geen ogenblik kan verslappen. Maar ook in de geestelijke strijd die Gods volk heeft te voeren, kunnen ze geen ogenblik verslappen. Dat vraagt als het ware 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de hoogste paraatheid. En dat zien we ook terug in de dagen van Nehemia. En daarin wordt ons in hoofdstuk 4 een geschiedenis beschreven die ook diepe lessen bevat voor de geestelijke strijd die elke ware christen heeft te voeren. Het is eigenlijk best een gedeelte waarin heel veel tot ons komt. En het is eigenlijk ook onmogelijk om in de ene lezing die we hebben over Nehemia 4, om daar ook op elk detail uitgebreid op in te gaan. Dus af en toe zullen we ook best wel bepaalde dingen wat sneller behandelen en soms ook zelfs gaan overslaan. In elk geval het thema voor deze Bijbellezing, het werk aan de herbouw van Jeruzalem. Dat wordt in de eerste plaats bedreigd, in de tweede plaats beproefd en in de derde plaats beschermd. Het werk aan de herbouw van Jeruzalem wordt bedreigd, beproefd, beschermd. Bij het geestelijke leven hoort geestelijke strijd. En het volk van God moet ook maar rekening houden met moeite en met tegenstand. Het blijft hier een strijdperk waar heel veel strijd geleverd moet worden. En het is hier beneden een slagveld waar de vijand ook nooit stil zit. Dat zie je ook wel bij die bouwers aan de muren van Jeruzalem. De vorige keer, en daarmee eindigen we toen, zagen we dat ze eensgezind aan het werk waren gegaan. En de spot van Sanballat en Tobia weerstonden ze ook op en door het gebed van Nehemia. En het bouwwerk ging verder. Vers 6. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. En het hart van het volk was ook om te werken. De Heere die had dus zelf hun hart gaande gemaakt om de gevolgen van de zonde te gaan herstellen. Er was bij hen een hartelijk verlangen gekomen om de stad weer te gaan herbouwen tot eer van God. Maar van Sanballat en Tobia zijn ze niet zomaar af. Dat blijkt. Want als spot niet werkt, heeft de vijand altijd wel weer een ander wapen. Dat geldt nog steeds. Die grote vijand, de Satan, die heeft vele pijlen op zijn boog. En hij geeft ook niet snel op. En in de loop der eeuwen heeft hij heel veel ervaring opgedaan. En als hij met zijn ene wapen hem niet lukt om een kind van God ten val te brengen, zal hij altijd dan weer proberen om dan een ander wapen uit zijn arsenaal te nemen, om die te gebruiken om een kind van God neer te vellen. Want de vijanden van Jeruzalem, vers 7, die horen dat het herstel van de muren gestaag vordert. Er staat dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam. Dat wil dus zeggen, de muren worden steeds hoger opgericht. En dat de scheuren begonnen gestopt te worden. De bressen, die werden dus gedicht. En dat maakt die vijand boos. Want ze beseffen dat hun positie in gevaar komt. En dan besluiten ze over te gaan tot hardere acties. En hoe gaan ze dat doen? Nou, allereerst door de handen ineen te slaan. En anderen doen ook mee. Het is niet alleen maar meer Sanballat en Tobia, maar we lezen in vers 7 de Arabieren, de Ammonieten en de Astodieten. Dus je zou kunnen zeggen, van alle kanten komen de vijanden op hen af. Ze worden omsingeld. Kijk, zolang je met de wereld meedoet, en zolang je compromissen sluit met de wereld, vindt de wereld het ook wel best. Maar als het je werkelijk om God te doen is, en om de eer van God, dan wordt de vijand bloedlink. En dan zoekt hij bondgenoten op om je te val te brengen. En in hun haat tegen God en tegen het volk van God zijn die vijanden één. Moet je maar in de gaten houden. De wereld is het in heel veel dingen niet met elkaar eens. En kunnen in heel veel dingen met elkaar strijden. Maar als het gaat om een afkeer tegen God en tegen Gods dienst, dan zijn ze eensgezind. Dan vinden ze elkaar. En dat is dan ook hetgeen wat hen met elkaar verbindt. En daarin zijn ze vastbesloten. Dus voor onszelf op ons laten inwerken. De vijanden van God, die zijn dikwijls meer eensgezind in hun haat tegen God en tegen zijn volk, dan dat de kinderen van God eensgezind zijn in hun liefde tot God. Want we lezen dat vers 8. En ze maakten al tezamen een verbintenis dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden. Ze willen dus onrust creëren, verwarring willen ze stichten. En dat brengt nou die bouwers aan de muren in gebed. Vers 9. Maar wij baden tot onze God. Valt wat op, hè? Nu is het niet alleen maar meer Nehemia die bidt, wat in het voorafgaande daarvoor kwam, Nehemia die bidt, maar hier gaat het om het meervoud. Wij baden tot God. Het hele volk gaat bidden tot God. En de nood van die dreigende aanval van de vijand brengt hen allen in het gebed tot God. Dat is trouwens een voorbeeld, hè? Als nood je levenspad kruist, als zorgen in je leven zijn gekomen, als verdrukking daar is en als je de vijandschap misschien ook zo gevoelt, leg het voor het aangezicht van de Heere neer in het gebed. En maak er een zaak van gebed van. Want juist het gebed is toch zo'n belangrijk wapen als het gaat om het bouwwerk in Gods Koninkrijk. Want in het gebed roep je de hulp in van God de Almachtige. En van de beste strijder, met alle eerbied gesproken, in de strijd. En zo zien we dus dat terwijl ze merken dat die tegenstand toeneemt, dat ze massaal in gebed gaan. Maar daar blijft het niet bij. We moeten niet denken dat als we bidden, dat we er daarmee dan zijn. Het is wel bid en werk. Want die bouwers in Jeruzalem gaan niet alleen in gebed, ze nemen ook maatregelen om de plannen van de vijand te verstoren. Dat zien we ook in vers 9. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht hunnenshalve. Overal zetten ze dus wachten neer, zodat de zwakke plaatsen op die muur versterkt worden. Ze bidden en ze waken. Eigenlijk zoals we later zien dat de meerdere van Nehemia dat ook leert aan zijn discipelen. Bid en waakt. En juist die biddende waakzaamheid is dan nodig om die aanval van de vijand af te slaan. Beide horen bij elkaar. Als je alleen maar bidt, verzuim je ook je plicht. Ben je nalatig in het doen van die plicht. En als je alleen maar waakt, dan ben je eigenlijk hoogmoedig door te denken dat het van jouw waken afhangt. Maar wel deze volgorde. Wij baden tot God en zetten wacht tegen hen. Dus eerst bidden, dan waken. En daarbij heb je dan de wacht te betrekken bij de zwakste plaatsen van de muur. Moet je goed opletten. We hebben ook de wacht te zetten bij de zwakste plekken van onze levensmuur. Het kan een boezemzonde zijn. Een karakterzonde. De zwakheid van ons vlees. Een verleiding die steeds weer terugkomt in ons leven. Daar hebben we de wacht bij te zetten. Het kan zijn dat u er vooral last van hebt dat bij u die vijandval binnenkomt via de oorpoort. Plaats dan ook een wacht bij die oorpoort. En zorg ervoor dat er ook bepaalde zonden via die oorpoort niet naar binnen kunnen komen. Een ander heeft er misschien veel meer hinder van dat de verleidingen bij hem of haar binnenkomen via de oogpoort. Zeker vandaag de dag, hoe gemakkelijk gaat dat niet, hè? Dat ons oog naar van alles trekt wat ons wordt aangeboden op zo'n klein schermpje. Dat je oog trekt naar het verleidelijke, naar het zondige. Zet dan een wacht bij die oogpoort en zorg er dan voor dat die vijand zo niet binnen kan komen. Het kan ook zijn dat door vermoeidheid, door de druk van het leven, je lichaam misschien wel gevoelig is voor allerlei zondige verleidingen. Dan zorg er dan voor dat je voldoende rust neemt. Dat je de uren van slaap ook pakt. Dat je uitgerust bent. Omdat je zo ook die strijd aan kan tegen die vijand die juist via die zwakte van je lichaam tot je probeert te komen. Dan kijk er uw leven nou eens op na. Welke zwakke plekken daar zijn bij uw levensmuur. En zet daar dan de wacht neer. En zo hebben ze hun wacht tegen hen te zetten bij de muren. En dan zie je dat dus eigenlijk overal op de heuveltoppen nu mannen staan die waakzaam de omgeving bespieden. En zo lijkt dan eigenlijk het gevaar van buiten te worden tegengegaan. De bouw kan doorgaan. Maar dan zien we iets gebeuren vanaf vers 10. Er verandert iets bij de bouwers. Enthousiast waren ze begonnen aan het herstel van de muren. Maar dan zie je eigenlijk gaandeweg verflauwt die ijver. En nog sterker, als we zo verder lezen, dan zien we op een gegeven ogenblik dat die mannen van Juda eigenlijk moedeloos worden. En dan zie je dat dus die vijand die van buiten, dat die sterk is, maar de vijand van binnen is nog veel gevaarlijker. En dan komt er een klacht over hun lippen, vers 10. Toen zei de Juda, de kracht der dragers is vervallen en des stofs is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Ze hebben dus aan alles tekort. Geen dragers genoeg, geen kracht genoeg, geen soldaten genoeg. We komen er nooit doorheen. Dat is nou de taal van het ongeloof. De taal van een moedeloos hart. Best apart, of niet, als we het naast elkaar leggen. Vers 6, tweede gedeelte, want het hart des volks was om te werken. En dan nu vers 10, de kracht is vervallen. Het was God zelf die hun hart gaande had gemaakt. Nu zakt het in en het verflauwt, het gaat niet zo hard meer met de bouw. De handen worden slap, de krachten die ebben weg. Dan zeg ik het nog een keer, wat al een aantal keren vaker genoemd is in die Bijbellezing over Nehemia. We moeten daarbij bedenken dat de opbouw van de muur het beeld is van de oprichting van een zondaar uit het gruis en het stof van zijn zondaarsbestaan. En dan moeten we proberen eens over dat vers na te denken. De kracht der dragers is vervallen en de stofs is veel. Dus ook als de Heere het hart heeft veranderd in het uur van de wedergeboorte, door zijn woord en door zijn geest, en het hart gaande heeft gemaakt voor de dienst des Heeren, dan kan er gaandeweg zoveel vertroebelen. Een wedergeboren hart die kan de doodsheid van binnen zo ervaren. Misschien herkent u het wel, dat er een tijd was in uw leven dat de Heere uw hemel had ingewonnen voor zijn dienst. En het gaf u zoveel vreugde om de zonden te doden en om in een zo nieuw godzalig leven te wandelen. De zonde was u bitter geworden, u ging de zonde haten en laten. En je kreeg liefde tot de geboden en de inzettingen van de Heere. En bovenal was er in uw hart die hartelijke betrokkenheid op de Heere Jezus. En uw leven was het leven van een die als zo'n levende steen door het geloof, door Gods geest gewerkt, verbonden was aan dat fundament, Jezus Christus. En u mocht zoveel kracht en steun halen in die geloofsoefening uit zijn zoen- en kruisverdiensten. En het gaf een geloofsbloei. En het gaf die geestelijke vrucht in uw leven tot eer van God. En de muur die door de zonde was neergehouden, die werd hersteld. En de bressen waardoor de zonden naar binnen kwamen, die werden geslecht. En zo werd er gebouwd aan de muur van je levenshuis. En het vorderde gestaag tot eer van God. En het was als het ware alsof elke preek tot je sprak en elke preek speciaal voor jou bedoeld was. En dat elke keer als je de Bijbel ging lezen, dat de Heere daarin zo krachtig sprak tot je ziel. En je mocht zoveel ontdekken in de Heere Jezus Christus. En er mocht sprake zijn van een wassen en van een toenemen in de kennis van Hem. En aan de dis van het verbond werd u misschien wel geleid, maar je zo mocht zien in die tekenen van brood en wijn wat Christus voor u had gedaan tot verzoening van al uw zonden. Je mocht er als het ware adem halen en tot rust komen in Hem. En zo deed de Heere het bouwwerk gelukken. Maar nu, de fut is eruit. Het is niet meer levendig. Het gaat niet meer. En er is zoveel dat er tegenop kan komen. Gemakzucht. wereldgelijkvormigheid, bezig zijn met jezelf, je eigen ik. En moedeloosheid benauwt je en ongeloof bespringt je. En je denkt misschien, hoe kan dat nou? Wat is dat nu? Eerst het hart was om te werken. En nu de kracht die is vervallen. Kijk, als we dan gaan kijken naar die bouwers in Jeruzalem, dan zien we wel een aantal oorzaken. Nou, allereerst wat ze zelf zeggen, de kracht der dragers is vervallen. Het is hun gewoon te veel geworden. Elke keer op de hoede zijn voor die aanvallen van de vijand, altijd weer de wacht betrekken en steeds weer de oren gespitst houden. Kan vermoeien of niet, als je elke keer op scherp moet staan en elke keer weer op je hoede moet zijn voor de aanvallen van de boze. Het kan je wel eens zo vermoeid maken dat je denkt van, ik heb geen kracht meer om er tegen te strijden, laat ik er maar gewoon aan toegeven. Satan weet hoe dat werkt. En daarom blijft hij juist dat volk van God bestoken. En ook elke keer weer juist op die zwakke plekken bij uw levensmuur. En daarom zul je ook voortdurend op je hoede moeten blijven. Om het ook niet zat te worden. Want dat weet de duivel. En daarom houdt hij niet op met zijn bedreigingen in die hoop dat je het zo zat wordt, dat de kracht vervalt en dat je eraan gaat toegeven. Dat is dus het eerste wat we vanuit de tekst kunnen halen, vanuit vers 10. De kracht der dragers is vervallen. Maar als we dan verder kijken, staat er nog iets. En de stofs is veel. Wat wil dat nou zeggen, de stofs is veel? Nou, er ligt nog steeds veel puin. Ze blijven dus maar ruimen. Je zou kunnen zeggen, karren vol, het houdt maar niet op. Elke keer weer halen ze nieuw puin uit die stad. En vol goede moed waren ze begonnen met puinruimen, maar steeds weer stuiten ze op nieuwe puinresten. En is dat ook niet herkenbaar in het geestelijke bouwwerk? Je blijft toch puinruimen? In die doorgaande ontdekking laat de Heer je toch steeds zien waar het stof in je leven ligt. Van binnen één poel van wanbedrijven. Er is nog zoveel waardoor je ziel vastkleeft aan het stof van de aarde. En elke keer stuit je weer op een nieuwe zonde. En wist je niet dat kwaad ook nog in je huist. Je zou er zo graag van af willen, maar elke keer blijkt weer dat er nieuw puin in je levenshuis ligt, wat eruit gewerkt moet worden. En dat puin van de zonde, dat blijf je maar aankleven. En dat kan ook de reden zijn, waardoor juist het hart van het volk niet meer is om te werken. En als dan ook nog eens, en dat is dan de derde reden, de vijand bezig blijft. Dat is hier wel het geval, dat zien we in vers 11. Nu hadden onze vijanden gezegd, zij zullen het niet weten, nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. De vijand die dus in het geheim plannen maakt om ten aanval te trekken. En die zullen ervoor zorgen dat het werk van die amechtige Joden nou eens stopt. En als het moet, dan slaan ze hen zelfs dood. En de Joden die buiten de stad Jeruzalem wonen, hebben hier hoogte van gekregen. En dat lees je in vers 12. Dat zijn dus eigenlijk die Joden die buiten de stad wonen, te midden van die vijandige volkeren. Ze wonen buiten Jeruzalem en doen zelf niet mee aan het herstelwerk van de stad. En die hebben gehoord wat de vijand van plan is. En die zijn bang voor hun familieleden en hun vrienden die in de stad aan het werk zijn om die muren te gaan herbouwen. En daarom besluiten ze hen te waarschuwen. Niet eenmaal, Niet tweemaal, maar lezen we in vers 12 wel tienmaal. En steeds weer klonk het dan tot die bouwers, pas op, de vijand komt. Pas op, de vijand komt. Tot wel 10 keer toe. Nou ja, als je dat maar voortdurend hoort, dan word je toch wel bang en onzeker. De aanval zal komen, maar wanneer? En die knagende onzekerheid, bij het feit dat de kracht vervallen is en dat de stof veel is, had heel de stemming onder de bouwers doen omslaan. Ze konden 's nachts niet meer slapen van de angst. En overdag waren ze zo vermoeid dat er geen werk meer uit hun handen kwam. Tegen zoveel vijanden konden ze niet op en hun werk. Zal het dan alsnog mislukken? Ja, is het toch begrijpelijk dat je de handdoek in de ring wil gooien. Dat gevoel kan toch opkomen als je dreigt te bezwijken onder de macht van de vijand. Dat je zo teleurgesteld wordt, dat je geen fut meer hebt om verder te bouwen. Je bent als het ware verlamd, het legt zo'n zware druk op je. En de tegenstand van de vijand is zo sterk dat je de kracht van het woord in je leven gaat missen. En dat zorgt ervoor dat die bouwers steeds verder ontmoedigd worden. En dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Beproefd. Want de verandering bij die bouwers, dat is Nehemia niet ontgaan. Nehemia is de voorman van die bouwgroep en hij voelt ook zijn verantwoordelijkheid. En hij neemt dan maatregelen omdat die bouw verder zal kunnen gaan. Terwijl dus het volk neerligt in moedeloosheid, gaat Nehemia hen voor in de vrezen van Gods naam. Vers 13. Hij plaatst goed bewapende wachtposten bij de laagste delen van de stadsmuur. Heel ordelijk gaat het eraan toe. En hij ziet er zelf op toe, vers 14. En ik zag toe. Maar hij ziet ondertussen ook meer. Hij ziet de slappe handen van de mannen, de angst die in hun ogen staat. En hij gaat hen toespreken. Vers 14. Ik zag toe, maakt mij op. En zei tot de edelen, tot de overheden, tot het overige van het volk, vrees niet voor hun aangezicht. Vrees niet. Wees niet bang. Vrees niet. Hoe vaak is er niet gezegd in de schrift? Tegen Gideon, tegen Maria, tegen de herders, toen hij het lege graf. Vrees niet. Ja, Nehemia, daar is toch alle reden voor. De kracht klein, de fut eruit, de vijand zo sterk, dat puin wat er ligt. Nee, zegt Nehemia, nee, zegt Gods woord, let niet op die omstandigheden en let niet op die vijanden om je heen en kijk niet steeds naar binnen waar je die vijand ook ziet. Maar denk, en dan lezen we verder in vers 14... Denk aan die grote en vreselijke Here. Nehemia gaat dus wijzen op God. Richt je aandacht op de God van het verbond. En juist die gedachten op God doet de vrees wijken. Immers de Here is groter en de Here is sterker en bij hem is er hulp. Bij hem is er heil. Bij hem is er redding. Veel groter dan die vijanden is de Here. Kijk, als we letten op die vijanden van buiten, als je let op die vijanden van binnen, wordt het alleen maar onmogelijker om in die strijd de overwinning te behalen. Er is maar één medicijn. Denk aan die grote en vreselijke Here. Let op die overste leidsman. En denk eraan wie de Here is. En wie hij wil zijn. Want het is toch juist in die geloofsoefeningen, waarin de ogen van de ziel mogen zien op die machtige beschermer en op die grote verlosser, dat de macht van de vijand als het ware ineens schompelt. Het is toch bij het zicht op Christus dat de kracht van de vijand verdampt. En dat is geloven. Om in de onmogelijkheid van je zondaarsbestaan en bij de schuld van je leven, om te bedenken wie God in Christus is. Denk aan die grote en vreselijke Here. Herinner je eraan wie God in het verleden is geweest. En nieuwtestamentisch komt dan toch als het ware, onze gedachten gaan dan toch uit naar de Here Jezus Christus. En wat Hij in zijn lijden en in zijn sterven heeft gedaan. Waar Hij alle puin en alle gruis en alle stof heeft opgeruimd. Ja, daartoe moest Hij wel neerdalen tot in de krochten van deze wereld. En stuitte Hij op het gruis van de zonde. En wat een werk heeft Hij niet moeten doen. En wat een puin heeft Hij niet moeten wegdragen aan het kruis van Golgotha. Maar zo werd Hij tot zonde gemaakt en hing Hij aan het kruis onder het oordeel van God. En dat is nou waar je aan denken moet. Als je in die strijd dreigt ten onder te gaan. De blik naar buiten. Bedenken wie Christus is. Hem voor ogen stellen. Het oog gericht houden op de Heere Jezus Christus. En bedenken wat Hij heeft gedaan aan zijn gang vanuit de hemel naar Bethlehem. En vandaar naar Golgotha's kruis. Zo alleen wordt een ziel toch uit de moedeloosheid getrokken als hij denkt aan wie God in Christus is. Als alles je aanklaagt en alles je vermoeid maakt. Om te bedenken hoe groot die vijand ook is. Groter is God in Christus. En zo verdwijnt hun moedeloosheid en hun krachteloosheid. En worden ze aangespoord om de bouw voor te zetten. En strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En dan gaat er iets wonderlijks gebeuren. Vers 15. Daarna geschiedde het als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet had gemaakt, zo keerden wij allen weder tot de muur en ieder tot zijn werk. Dus die vijanden onder leiding van Sanballat en Tobia, die hebben dus door dat hun slinkse plannen op straat liggen. Het is blijkbaar een infiltrant geweest, die het heeft doorverteld. Ze hebben gezien hoe Nehemia een flinke legermacht heeft opgebouwd bij de poorten en de muren. En daarom haken ze af, de aanval gaat niet door. En de mensen in Jeruzalem kunnen opgelucht ademhalen. En zeggen ze, God heeft hun raad teniet gemaakt. God verstoort de plannen van de vijand. God vernietigt de raad van de heidenen. Voordat er nog maar één pijl is afgevuurd, heeft de Heere ervoor gezorgd dat de vijand ervan afziet om de aanval in te zetten. God maakt de raad van de vijanden teniet. En zo keerden ze allen weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. De directe dreiging is weg. Dan zegt hij, dan kun je ademhalen, toch? Opgelucht. De wapens, die kunnen we in het depot. De vijand heeft bakcel gehaald. De rust is weergekeerd. Nou, dat moet je niet denken. Want de vijand zit niet stil. De duivel zal terugkomen en de geestelijke strijd die blijft. En daarom moest het bouwwerk ook met spoed verder gaan. Want als de muren van de stad hersteld zijn, zou dat ook de verdediging eenvoudiger maken. Want al wordt hier nou die eerste aanval afgeslagen, de vijand ligt nog steeds op de loer en daarin ligt ook een les voor ons. Want de boze zal altijd weer proberen om een ingang te zoeken om binnen te komen. Als je die ene aanval hebt doorstaan, is de dreiging nog niet voorbij. Want die boos heeft meerdere pijlen op zijn boog. De pijl van verleiding, de geneugte van de wereld, het goede van de wereld, de pijl van geweld. Ja, dat kan ook het geval zijn. Zeker in ons land nog niet zo als op vele andere plekken, als we weer hebben gezien de ranglijst van de christenvervolging. Maar het kan ook wel in ons land zijn tegenstand op je werk, verzet van mensen die dichtbij je staan. De Satan heeft veel pijlen op zijn boog. Maar steeds aanvallen waarmee hij probeert om de herbouw van de muur tegen te gaan. En dat brengt dan bij onze laatste gedachte, beschermd. Want ze gaan dus weer volop aan het werk, slot van vers 15, een ieder tot de muur, een ieder tot zijn werk. En dan wordt de bouwploeg bewapend. Vers 16. Het geschiedde van die dag aan, dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk. En de helft van hen hielden de spiesen, en de helft de schilden en de bogen en de pansiers. Dus de ene helft was bezig met de bouw, en de andere helft die hield de wapens vast. Het gaf dus twee groepen, bouwers en wachters. En daarna zien we ook in vers 16 dat er ook de officieren bij staan om de bouwers te bemoedigen en leiding te geven aan het bouwproces. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda. De taken zijn dus onderscheiden. Maar ze letten wel op elkaar. Ze hebben oog voor elkaar, ze zijn op elkaar ingespeeld. Kijk, de geestelijke strijd voer je ook altijd met elkaar. En dan maak je ook gebruik van elkaars kwaliteit en elkaars gaven. De een bouwt, een deel strijdt, een ander deel heeft opzicht. En in die geestelijke strijd wordt heel het lichaam van Christus ingezet. Elk heeft erbij zijn eigen gave en zijn eigen taak. Niet iedereen hoeft ook hetzelfde werk te doen. Als het maar bijdraagt aan de opbouw en de uitbreiding van Gods koninkrijk. En dan zien we in vers 17, je hebt dus de stenendragers, die één hand gebruiken om uiteindelijk de mand met puin te vullen en de andere hand gebruiken om het wapen vast te houden. Daarnaast, vers 18, heb je ook de bouwers, die beide handen nodig hebben voor het metselwerk en die hebben daarom hun zwaard aan hun heup. Treffend beeld voor de kerk des Heren op aarde. Met de ene hand bouwend aan het werk des Heren, met de andere hand gereed om de vijand af te weren en te bestrijden. Arbeider en krijgsman tegelijk. Allen werkzaam en allen ook waakzaam. En zo werd die muur herbouwd. En dan moet je wel je goede wapenrusting bij je hebben. Nou, welke wapens zijn dat? Nou, dat kunnen we zien. Het gaat er om 5. We lezen van 5 wapens. Spiezen, speren zijn dat. Schilden, bogen, pansiers en zwaarden. Wapens om aan te vallen, de spies en de boog. Wapens om te verdedigen, het schild en de harnas. En zo heb je die strijd te voeren. Aanvallend, om dus Gods koninkrijk uit te breiden. De Bijbel onderzoekend, gevormd worden door de prediking, de catechese. Het bewust profileren ook van het christen zijn. Het bevorderen van het christelijk geluid in het wetenschappelijke debat. Het voorleven van de vrezen des Heren. Toegerust worden om te groeien in het geloof. Aanvallend. Maar ook verdedigend. Om de vijand geen ruimte te geven. Om de leugen te bestrijden. Om verkeerde theologische denkbeelden tegen te gaan. Om zondige verlangens te doden. En alles wat prikkelt tot de zonde tegen te gaan. Nou, dan hebben we toch heel wat vijanden, of niet? Om af te slaan en te bestrijden. Aanvallend en verdedigend. En dat is steeds die lijn die ook terugkomt ook in het geestelijke leven. enerzijds de invloed van de Satan te verkleinen in je leven, en anderzijds de invloed van Gods koninkrijk te bevorderen in de kracht van Gods geest. Moeten we nog even letten, en dan gaan we langzaam wat naar het einde toe, op die bouwers. Want dan zien we er nog iets bij staan in vers 18. En de bouwers die hadden een ieder zijn zwaard aan zijn lenden gegord. Dus terwijl ze bezig zijn met hun timmerwerk, met spijker en metselen, hebben ze het zwaard bij zich. Ze kunnen daarna dus grijpen als ze het nodig hebben. Ze hoeven er niet naar op zoek, ze hebben die altijd bij zich aan hun heup zitten. Mogen daarbij dan niet denken aan het zwaard des geestes. In die geestelijke strijd heb je dat zwaard voortdurend nodig. En wat is nou het zwaard des geestes? Dat is toch Gods woord. En daardoor kun je de duivel van je afhouden. Ik weet het niet, op Urk was het wel zo dat een van de gastpredikanten een preek hield over de verzoeking in de woestijn. En daarin lezen we toch hoe de Heere Jezus de duivel van zich afhoudt. Door steeds weer te zeggen, er staat geschreven. Hij had het bij de hand. Hij was thuis in de schrift. En zien we hoe belangrijk het ook is dat we thuis zijn in de schrift, dat zwaard van de geest bij de hand hebben om de aanvallen van de duivel tegen te gaan. Ben jij nou bewapend? Bent u bewapend? Want we hebben onze wapenrusting wel op orde te hebben. En die muren van die stad die zijn dan groot. En ieder is tegenover zijn eigen huis bezig. En dan bouwen ze wel op diezelfde muur, maar je ziet in de versen 18 tot en met 20, dat is niet op dezelfde plek. En daarom bedenkt Nehemia een plan. De bazuinblazer heeft hij bij zich. En als er ergens problemen dreigden, moest op de bazuin worden geblazen. Dus er was ook nagedacht over de beveiliging. En het werk aan de herbouw van de muren vraagt alle tijd en alle energie van die bouwers. Vers 21. Alzo waren wij doende aan het werk en de helft van hen hielden de spiesen van het opgaan des dageraads tot het voortkomen des sterren toe. Dus je zou kunnen zeggen, van zonsopgang tot zonsondergang was men bezig. 15 uur op een dag. En die geestelijke strijd, dat vraagt voortdurende paraatheid. En wie als bouwer wordt ingeschakeld in Gods koninkrijk, die draait dubbele diensten. Dat vraagt dus offers. En eigen dingen, die moet je dan ook wel eens laten. Dat is dan ook nodig, omdat die vijand voortdurend dreigend nabij is. En niemand van de bouwploeg mag dan ook even terug naar zijn familie. Vers 22. En ieder vernachtte met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn en des daags aan het werk. Dus de Heere, die eist hen helemaal op. Juist omdat die vijand op het alleronverwachts kan toeslaan. Dus in die geestelijke strijd moet je voortdurend op je hoede zijn voor de aanvallen van de boze. En dat blijft tot de laatste snik. Omdat je tot de laatste snik toe achtervolgd kan worden door die vijand. Nehemia, en daarmee ronden we af. Nehemia, hij weet de gevaren van buiten en de gevaren van binnen. Maar wat is die ijverig geweest om zijn manschappen voortdurend aan te sporen om bezig te gaan in die strijd. Om al hun kracht te geven in de herbouw van de stad. Maar het is uiteindelijk God die beschermt en God die voor hun werkt. Want dat is eigenlijk het geheim waar we in vers 20 als het ware nog een streepje onder mogen zetten. Onze God zal voor ons strijden. En dan mag rust geven. Bij al ons strijden, bij al ons bidden, bij al ons waken. Onze God zal voor ons strijden. De strijd is des Heren. En dat ontspant. Wat is dat een zegen dat onze God voor ons zal strijden. Het moet van Hem komen. Waar ik val, richt Hij op. Waar ik zwak ben, is zijn kracht groot. Waar ik dus zo snel de strijd opgeef, blijft hij getrouw tot de dood. En hij is het, de Heer Jezus Christus, die grote strijder, die de strijd tegen de vijand van de dood en de duivel heeft overwonnen. Want in die geestelijke strijd is de overwinning behaald op Golgotha. En heeft hij daar het werk volbracht wat zijn vader hem had opgedragen om te doen. Hij moest de dood in om de dood te doden. En hij heeft de macht van de Satan, heeft hij verpulverd. En hij is het nu ook die door zijn woord en door zijn geest deelgeeft aan de door hem behaalde overwinning. En zien we hem rondgaan over die muren van het geestelijke Jeruzalem. Zoals Nehemia heel die stad rondging. In het gewaad van zijn woord komt hij langs. En hij wandelt te midden van die 7 kandelaren, te midden van zijn gemeente. Hij trekt langs de muren. En hij komt in de gemeente. En hij werkt nog steeds. Hij verijdelt de plannen van de boze. En hij werkt in de harten van zondaren, zodat er bij hen de begeerte komt om zich te geven aan die herbouw van de muren van de stad. En hij staat ervoor in dat het bouwwerk ook zal gelukken, want het is door de kracht van zijn opstanding dat hij de macht van de zonde verpulvert en dat hij met zijn geest mensenlevens gaat leiden. En hij is het die de ongerechtigheden uitbrandt. En hij is het die strijdt. Onze God zal voor ons strijden. En dat vraagt dan om te denken aan die grote en vreselijke Here. Om te denken, te bedenken aan zijn werk op Golgotha's kruis. En zo in zijn naam en in zijn kracht te strijden. Want zo alleen zal die overwinning worden behaald. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht alleen. Amen. Laten de Heere danken en bidden. Heere, zo komt vanuit die geschiedenis, vanuit Nehemia, toch ook heel veel lessen tot ons. En wilt u toch geven dat we het mogen verstaan voor ons eigen hart, voor ons eigen leven. We moeten het u belijden, we zijn niet van die geestelijke strijders. Onze oorpoort, onze oogpoort staat zo open voor de macht van de boze. En we zetten de wachten er vaak niet neer. De kracht is vervallen, het stof is veel en de vijanden onnoemelijk sterk. Heere, bewaar ons er dan voor dat we het alles zullen laten lopen. En een vloedgolf van zonde binnen de muren van ons levenshuis zouden binnenkomen. Doe het ons toch ook verstaan dat we ook niet op eigen kracht die vijand buiten kunnen laten. Wat het alleen maar kan als we die woorden tot ons nemen. Onze God zal voor ons strijden. En dat we zullen bedenken wie u in Christus bent. Voor machteloze, krachteloze, zwakke mensenkinderen. We mogen u zo vragen, wilt u hetgeen we hebben gehoord achtervolgen met uw zegen. Wat niet van u was, wilt u het genadig wegnemen. Gedenk ons als we de avond, de nacht weer verder ingaan. Als in het rijk van de natuur de wind aantrekt. En misschien ook wel in het geestelijke leven het de stormkracht heeft bereikt. Doe ons verstaan waar die rust is. Buiten onszelf, opdat we het anker mogen werpen in die vaste grond van Christus zoen- en kruisverdiensten. Gaat u zo in alle dingen met ons mee. Wij moeten het u belijden, wij hebben daar geen rechten voor. Maar wilt u ons horen en verhoren, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We willen nog een zingen uit de 118e psalm, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven en ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel hel verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Vers 8 van 118. zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.